Allemaal weer heel hartelijk welkom. Fijn dat we toch met een hele groep hier mogen zijn. Ik dacht dat ik ook nog enkele nieuwe gezichten zag. Maar in ieder geval allemaal heel hartelijk welkom om samen naar Gods woord, de Bijbel, te luisteren. We hebben verschillende bijeenkomsten gehad waar we over de tabernakel nadachten en wat dat voor ons te betekenen heeft. Vandaag mogen we beginnen met een nieuwe serie, de gemeente bij de komst van de Heer, met vandaag als onderwerp: de gemeente is echt uniek. Vandaag is het in de traditie van vele kerken eerste Lijdenszondag, en de komende zondagen zullen daar in de diensten de aandacht bij bepaald worden, bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ik heb dat niet zo goed in beeld, maar woensdag is het aswoensdag. Dan begint de 40 dagen tijd, de vastentijd. Ik wilde voorstellen om over het lijden van de Heer ook te zingen uit 497... waarin we het lied tegenkomen: om voor mijn schuld te boeten verdroeg hij smaad en hoon, verwond aan hand en voeten, op het hoofd een doornenkroon. En hij die mij het leven gaf, droeg ook voor mij der zonde straf. Lied 497.
En zijn bloed dat kocht mij door genade.
Ethan, de Esrahiet, zo staat het in het begin van Psalm 89, die heeft die psalm gemaakt en spreekt over het geluk van Gods volk. In vers 6 zegt hij: daarom looft de hemel uw wonderen, Heere. Ja, prijst men uw trouw in de gemeente van de heiligen. En in vers 16: welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aangezicht. Ik stel voor om twee versen van deze psalm te zingen, dat is nummer 348. Dat er in de Gentse grote zaal nog een bijeenkomst is, dat zal de meesten niet ontgaan zijn, maar ik heb het gevoel dat we er tot op heden althans geen last van hebben. Maar mocht je wat horen, dan weten we wat er aan de hand is. En we kunnen ons alleen maar verblijden als ook daar de naam van onze God groot gemaakt wordt. Nou, heel fijn, Dato en Henny, dat jullie ook weer hier vanmiddag zijn. En ja, dat we toch nog weer een hele serie hebben mogen plannen. Al weten we, zo de Heer leeft, het voorbehoud van Jacobus. Indien wij leven en de Heer nog niet gekomen is, is dan daarbij, wij mogen ook leven in die verwachting dat de Heer spoedig komt en dat wellicht meerdere bijeenkomsten niet zullen plaatsvinden hier op aarde. Dankjewel dat je die voorbereidingen wilt doen. Ik stel voor om samen te bidden, ook voor Dato. En ik denk dan ook aan alle nood op deze wereld, als we aan de oorlog in Oekraïne denken, maar ook het enorme lijden in Turkije en Syrië. Laten we dat ook in onze gebeden gedenken. Zullen we samen bidden. Heer, en als wij zo met elkaar tot u komen, dan willen we eerst u danken. U die onze redder en zaligmaker bent in de komst van de Heer Jezus. En waar we juist in deze dagen er ook speciaal aan denken mogen, uw lijden en sterven wat de verzoening van zonden betekende. U, Heer, wilde dat gewillig doen. Wij danken u daarvoor. En zo willen we u ook danken dat we vanmiddag hier mogen zijn, elkaar mogen ontmoeten, maar vooral toch u ontmoeten. En we vragen om uw nabijheid, leiding en zegen. Ook in het bijzonder voor broeder Steenhuis, dat hij datgene wat u hem gegeven hebt aan ons mag doorgeven, opdat we als uw kinderen ook daarin opgebouwd mogen worden, maar dat het vooral ook tot eer en tot glorie van uw naam zal zijn. En als we aan de gemeente denken, het getuigenis van u hier op aarde, dat we ook geleerd mogen worden, onderwezen, om in deze donkere wereld een lichtend licht te zijn. Heer, zo bidden we voor deze wereld, de nood die op zoveel plaatsen is, maar op deze dagen denken we ook in het bijzonder aan de oorlog in Oekraïne, al het lijden wat daar is. We bidden u voor de plekken in Turkije en Syrië waar de aardbeving geweest is, voor al deze mensen. Heer, we weten er vaak geen antwoord op, maar we leggen het in uw hand en vragen om uw nabijheid ook daar, ook voor alle hulpverlening, wilt u het zegenen. Heere, wil ons zo in deze middag uw zegen geven in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen.
Dan geef ik het woord aan u.
Broeder Jan gebruikte de uitdrukking het getuigenis van God op aarde. Er zal altijd een getuigenis van Jahwe, van de Heere zijn op aarde. Of wij dat zijn, is een ander hoofdstuk. We hopen, we bidden dat wij dat vandaag wel zijn. Dat we echt leven om de Heere Jezus en de geweldige dingen van God de Vader, om die te etaleren. Ik wil graag met u iets lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil en tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel en tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling, dus deze vertaling, of de volheid, of de completering van hem die alles in allen vervuld. Tot zover het lezen. Ons onderwerp in de komende bijeenkomsten is de gemeente bij de komst van de Heer, of bij de Heer Jezus. En we hebben daar wat subonderwerpen aan toegevoegd. En dat is vandaag: de gemeente is echt uniek. En de volgende keer: de gemeente wordt opgenomen. En dan: de gemeente is in het Vaderhuis, bruiloft van het Lam, toekomst van Europa. Enfin, subonderwerpen. Hele mooie onderwerpen, denk ik. Heel bijzonder om daarbij stil te staan. Zeker vandaag de dag. Er is heel veel verwarring over de gemeente. Is dit een soort, ja, soort doorzetting van Israël, of moeten wij in Israël en met Israël verder, of moet Israël helemaal opgelost worden in de zegen die wij krijgen? Kortom, er zijn heel veel stromingjes. En meestal wordt het afgedaan met het woord kerk. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. We begrijpen het wel en ik gebruik het ook wel. Maar het staat niet in de Bijbel, geen enkele keer zelfs. Wel het woord gemeente, of lichaam van Christus, of huis van God, of bruid van het lam, of kudde van de goede herder. Er zijn vele duidingen, gelukkig. En u en ik mogen echt gaan genieten van de bijzonderheid van die gemeente. In ander verband heb ik hier een aantal keren willen beklemtonen dat in Adam en Eva, het begin van uw Bijbel en mijn Bijbel, iets bijzonders zichtbaar werd. In het begin heeft God Adam geschapen als een volwassen iemand. Dat veronderstelt u ook. Dat is een beetje vreemd, want er is natuurlijk een andere mogelijkheid ook. Maar goed, een andere baarmoeder of een baarmoeder was er in die tijd nog niet. Dus het moest op een bepaalde manier gebeuren. Dat is ook gebeurd. En Adam heeft toen aan al die dieren, al die levende wezens, een naam mogen geven naar hun karakter. En dat is een bijzonderheid. Dat is vandaag waarschijnlijk al niet meer denkbaar. Maar toch merkte Adam dat hij alleen was. En toen heeft God een heel bijzonder wonder verricht door uit de rib van Adam, een rib uit zijn lijf, zo heb ik dat heel vaak genoemd, een vrouw te bouwen en die vrouw als een completering aan Adam te geven. Vanaf dat moment één geheel. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. En juist dat beeld van Adam en Eva, man en vrouw, wordt in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 5 gekoppeld aan Christus en de gemeente. Dat weet u. U hebt heel vaak over het huwelijk iets gehoord bij een huwelijksinzegening of in uw eigen leven ook nageplozen, nagekeken. En nu blijkt dat wat er in Adam en Eva te zien is, een beeld is van Christus en de gemeente. De tekst zegt in Efeze 5, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Een geheimenis, een verborgenheid. In Adam en Eva zien we iets wat God zich in zichzelf had voorgenomen. Dat was het allereerste van wat hier op aarde zichtbaar werd. Bovendien vindt u beelden in de schrift terug die u misschien vertrouwd overkomen van Jozef in Egypte. Grote verdrukking voor het volk. Maar dan toch Jozef in diezelfde tijd verenigd met Asnat, de dochter van Potifera, een heidense vrouw die aan Jozefs zijde daar die tijd heeft meegemaakt. Mozes, wat later in de tijd met een heidense vrouw, Zippora. Salomo, weer wat later, met een heidense vrouw. Vaak geciteerd, tenminste, als u wat vaker in bijbelstudies kwam, zoals deze, dan heb u dat ook gehoord, dat Salomo in 1 Koningen 7 een prachtig paleis heeft gebouwd en een hele mooie kamer voor zich heeft. Maar voor die Egyptische vrouw die hij getrouwd had, die Egyptische prinses, een even groot vertrek had als dat van hemzelf. En over die vrouw gaat het in het Hoogliedboek. Ik zou wel graag een keer met u dat boek willen uitleggen en willen doornemen. Los van de dochters van Jeruzalem, dat komt heel vaak voor die uitdrukking in het Hoogliedboek, daar gaat het over Israël. Dochters van Jeruzalem. Maar hij heeft het over een hele bijzondere vrouw. Los van die dochters van Jeruzalem. En voor die vrouw heeft hij een hele bijzondere plek. En al die dingen samen duiden op iets waarvan de Heer Jezus zegt, meer dan Salomo is hier bij jullie. Als je één keer die sleutel hebt, dan zie je steeds meer bewijsteksten voor het unieke van de bruid van het lam. Het unieke van de gemeente. Het unieke van het lichaam van Christus. Dit is een beetje te vaag en daar kunt u niet zoveel mee misschien. Maar misschien helpt het als we er wat verder inzoomen en er wat iets dichterbij halen. De geschiedenis laat zien dat God zich altijd bedient van een getuigenis op aarde. Dus die term die is ook aanwezig. Direct na Adam is daar al een tijd dat men de naam van de Heere gaat aanroepen. Enos en Henoch en anderen. Daarvan staat in de Bijbel dat ze de naam van de Heere aanriepen. Dan gaat het niet goed. Dan krijgt u Noach zijn tijd. En dan moet God ingrijpen. En dan blijft er alleen Noach en zijn gezin over. En na de zondvloed krijg je weer een periode van veel meer mensen. En dat loopt uit op de torenbouw van Babel. In de tijd. Die tijd duurt ongeveer 2000 jaar. Vanaf Adam tot aan Abraham. 2000 jaar. Kun je niet negeren. Je kunt ook niet zeggen dat het met Israël begonnen is, want Israël bestond niet de eerste 2000 jaar. Dat moest nog komen. Dat is ook een goede onderbouwing voor je denken, dat je niet zomaar zegt, ja, nou Israël was het begin en daar zijn we op ingeënt en nou ja, we zetten dat voort, we gaan daarin verder. Nee, voor Israël zichtbaar werd, was er een getuigenis van God op aarde. Ik heb ze net genoemd. Na de torenbouw van Babel heeft Jahwe, de Heere, Abraham geroepen uit die sfeer, Ur der Chaldeeën en nou ja, uit de toren, uit de Babelse sfeer. Babel ligt immers daar. En Abraham is op weg gegaan en de Heere God heeft gezegd, ik ga me bedienen van die ene man met die ene taal. Luister maar goed, dat hebben we al een keer eerder gehad, maar ik wil toch graag het opnieuw kwijt. Die ene man met die ene taal. En de Heere God heeft zich bediend van die taal. Heeft de profeten in die taal, de taal van Abraham, laten profeteren. Alle geschriften hebben te maken met het Hebreeuws, dus de taal die Abraham sprak. Eén van de vele talen na de spraakverwarring in Babel. Eén volk. Eén bijzonder gezelschap. Dus aanvankelijk heeft de Heer zich bemoeid met alle volkeren. En die spraken allemaal één taal. Maar na de torenbouw van Babel heeft zich de Heer alleen bemoeid met Israël. Zelfs de Heer Jezus zegt, het is niet goed om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Die Syrofenitische vrouw, een beetje noordelijk bij Libanon in de buurt, sprak een andere taal. En zij kreeg dus een hele andere behandeling. En wat bijzonder is het, dat er toen ook het volk Israël nee zei tegen de Heer Jezus, lijdenstijd, kruis, opstanding, hemelvaart. Toen heeft God die spraakverwarring opgeheven door dat wonder van de talen te geven. Toen spraken de mensen in talen. Dat is, ik wil niet kattig doen de ene kant op of naar doen de andere kant op. Maar dat is de sleutel tot het verstaan van spreken in talen. Het gaat daarbij niet om spectaculaire dingen. Het gaat om dat de taal waarin die mensen die daar toen in Jeruzalem waren, geboren waren, dat die in hun eigen taal de grote daden van God hoorden verkondigen. En ze spraken daar allemaal Hebreeuws. Voor hen was het niet nodig. Maar zij kwamen tot de conclusie, die Joodse mannen, die 3000, weet u wel, die daar toen gedoopt zijn, ze kwamen tot de conclusie, dit is een verhaal wat onze buren kunnen horen, waar we nu leven. Zij waren op pelgrimstocht naar Jeruzalem getogen om daar het Pinksterfeest mee te maken. Spreken in talen is het verkondigen in de gewone taal, waardoor u en ik nu vandaag een Bijbel in onze handen hebben. Maar goed, de spraakverwarring van Babel, dat God zich één specifiek volk uit die vele talen had uitverkoren, is nu over. Nou, niet helemaal, maar daarover nog even. Is in elk geval aan de kant gezet, zodat uit alle volkeren en talen en naties een volk zou ontstaan als getuigenis van God op aarde. Dat is een heel belangrijk gegeven. Totdat dat volk, die gemeente, hier weg is, opgenomen wordt. En dan gaat de draad met Israël weer verder. Dat is een soort kapstok, een soort overview, waar je misschien wat aan hebt. Maar het unieke zit er niet alleen in het feit dat er hier op aarde mensen zijn die voor God leven, een getuigenis voor God op aarde. Het unieke van de gemeente is dat er, toen Israël nee zei tegen de Heer Jezus, er toen een getuigenis kwam op aarde met een hele andere bestemming. Die kregen gelijk te horen, en dat deden ze ook, jullie moeten het hier niet zoeken. Ze gingen toen hun eigen spullen verkopen, hun bedoeling, hun land. Leest u maar het begin van Handelingen. Want hun zegen lag op een ander niveau. En dat is nu precies het begin van het unieke. Het unieke is dat ze hier op aarde niets te zoeken hadden, en dat het niet hier ligt, dat ze gezegend zijn met geestelijke zegening in de hemelse gewesten, niet in de aardse gewesten. En als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan is de Heilige Geest in u gaan wonen, en dan hoort u vanaf het moment dat de Heilige Geest in u kwam, bij een heel nieuw stelsel, namelijk lichaam van Christus, door de geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gevoegd, bijeengebracht door de Heilige Geest. U bent vanaf dat moment in het lichaam van Christus. Wie? Nou, alle volkeren, behalve die niet geloven. Alle die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, horen daarbij. En dat is uniek. Bovendien zegt de Bijbel dat dat unieke gezelschap, lichaam van Christus, hij is het hoofd, dat zijn wij niet, dat is hij. Maar wij zijn leden, heel verschillend, maar dat hele verschillende is een eenheid van de Heilige Geest, een eenheid van het lichaam van Christus, zoals een lichaam het niet kan stellen zonder, die kan niet zeggen een hand tegen de voet, ik heb u niet nodig, of een oor tegen een oog, ik heb u niet nodig. Ondenkbaar. Dit is een geweldig, bijzonder, uniek gezelschap. En dat gezelschap hoort niet hier. Het unieke, lieve broeders en zusters, beste vrienden, is dat voordat er iets was, voordat Adam en Eva bestonden, voordat de eerste stofdeeltjes er waren, voordat de planeten er waren, voordat de hemel er was, voordat de engelen er waren, voordat de Satan bestond, dat voor die tijd er ergens een gesprek geweest is tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Waar waren ze toen? Nou, u mag raden. De hemel bestond nog niet. Andere plekken waren er ook niet. Waar waren ze dan? Antwoord, het vaderhuis, daar waren ze. In het vaderhuis, daar woonden de Heer Jezus en de Vader en de Heilige Geest, die drie. That's it, niet meer. Engelen ook niet. En daar, in die eeuwigheid, wel eens de ongeschapen hemel genoemd, maar dat is een term die wij dan gebruiken om iets te duiden. Maar daar in het huis van de Vader is een gesprek geweest dat er in datzelfde huis een heel bijzonder gezelschap zou komen wonen, die zou bestaan uit mensen die geloofden in de Heer Jezus. Dat is toen besloten. Israël heeft een prachtige zegen, maar die is hier op aarde. Volkeren worden gezegend als ze de Heer dienen, hier op aarde. Maar het enige, absoluut unieke gezelschap, wat niet gezegend is met dingen van beneden, niet van deze aarde, dat is de gemeente. En daar hoort u bij. En vanaf het moment dat de gemeente steeds maar weer op de aarde gefocust is, steeds maar weer zegt dat het hier gebeuren moet, naar diezelfde mate is het zicht op die hemelse bestemming weg, helemaal weg of gedeeltelijk weg. En dan wordt het een soort zoeken, een soort tasten, en dan krijg je wat we vandaag ongeveer tegenkomen. Maar stel nu eens dat we vandaag, vanmiddag hier aanwezig, allemaal de Heer Jezus zouden kennen. Ik hoop het, ik bid het. En in veel gevallen is het ook zo. Maar ik hoef niet over u te praten. U mag zelf antwoord geven. Het zit ook niet in de kerkelijke boekhouding. Het vraagt u ook niet op welke club u behoort en welke gezangen u zingt. Wat ik u wel vraag, wie is de Heer Jezus voor je? Is hij de heiland, de verlosser, degene die voor jou aan het kruis gestorven is en met jouw schuld beladen daar heeft willen boeten, alles in orde heeft gemaakt tussen God en jou, die barrière die nooit en nooit door iemand kan worden overbrugd om dat weg te nemen, is hij het die dat gedaan heeft? Of bent u bezig om het zelf nog een beetje op te lossen? Een beetje trouw zijn en een beetje naar de kerk gaan. Zo nu en dan de Bijbel lezen. En misschien een keer naar Kortrijk en Broek gaan om zo'n samenkomst mee te maken. Nou, dan schiet je allemaal pluspuntjes. Nou, nee dus. Geen bonuspunten. Het is geen supermarkt. U kunt alleen door het geloof in de Heer Jezus, en dat kunt u zelf doen. Ik ben nog steeds geweldig daar, maar ik kom uit een kerkelijk gezin. Maar ze hebben me nooit verteld van de Heer Jezus. Nooit. Dat was ook een beetje omdat er ruzie was thuis en altijd gedoe. En er zijn andere gezinnen waar het wel over hem ging. Die zijn er echt wel. Maar er is ook een moment geweest dat ik kennis maakte met het nieuwe leven. Ik probeerde dat vanmorgen in een samenkomst met 1 Samuel 10 vers 3 te vertellen. Ik weet niet of het overgekomen is, maakt me niet zoveel uit. Daar zit ik ook niet mee. Dat is de geschiedenis dat Saul net tot koning is gezalfd en dat hij mensen tegenkomt, 3 mensen die op weg zijn naar God. En die hebben, de ene heeft 3 bokjes bij zich, de andere heeft 3 broden bij zich en de andere heeft een kruik wijn bij zich. Ik weet niet of u dat ooit dat beeld gepakt hebt voor uzelf. Ik vind het zo prachtig mooi. Stel nu dat u hier bent vanmiddag. En u hebt niet de Heer Jezus. Maar stel dat u iemand tegenkomt die wel de Heer Jezus heeft. U komt mij tegen. Vergeet mij maar. Maar ik doe het toch niet goed. Maar ik kom je buurman tegen. Die zit pal naast je. En die heeft iets bij zich. En die is op weg naar God. Wat heeft hij dan bij zich? Nou, misschien wel een bokje. 3 bokjes. Offers. Pasen. Goede Vrijdag. Geen carnaval. Offer. Het werk aan het kruis. En brood en wijn. Oh ja, dat zou zo toch wel eens op avondmaal kunnen duiden, toch? Is het moeilijk voor u? Maar als je zo iemand tegenkomt, en zo iemand die vraagt naar jouw welstand, staat allemaal in die tekst, 1 Samuel 10 vers 3, nog steeds. En die ene die je dan, jij bent het, die ene, en ze vragen dan, hoe is het nu eigenlijk met je? Niet van hoeveel verdien je, en moeilijk hè, die tijden allemaal, hè, prijzen omhoog schieten, belasting, en de regering doet het van geen kant goed. Nou ja, al die termen die hebben we allemaal gehad, want dat is niet naar je welstand vragen, dat is gewoon constateren dat het een zooi is. Maar als ze dan eens echt vragen, hoe is het nou met je ziel? Hebben ze dat ooit aan je gevraagd, hoe is het met je ziel? Mij ook maar 1 keer. En stel dat ze er zijn, van die 3 broden wil ik je graag wat aan jou geven. En je gaat met hen mee op weg naar God. Wat een dag. Nou, dat wordt feest. Niet omdat carnaval gevierd wordt. Maar het wordt feest bij Yahweh. Dat wordt feest bij de Heer. Dat niet beleven krijgt een plek. En nu kom je erachter dat je in deze tijd gevoegd wordt bij dat lichaam van Christus. Echt, dat heb je niet om gevraagd. En misschien had je wel gezegd, ik wil helemaal niet bij een club horen. Ik heb al genoeg gehad met groep daar en kerk Gens. Maar ik wil graag bij de Heer Jezus horen. Maar dan hoor je wel bij het lichaam van Christus. En er hoort ook brood en wijn bij. Dat weet u. Dat weet u echt. Dat weet u echt. Als in Spreuken 8 een schitterende uitleg gegeven wordt over de wijsheid. Dat blijkt een truttelkind bij de vader te zijn. Dat is de Heer Jezus. Dat leidt geen twijfel. Salomo, de alwijze koning van Israël, schetst dat, Spreuken 8. Voor de eerste stofdeeltjes er waren, voordat er überhaupt iets was, was ik al een troetelkind bij de vader. Nou, dat is wat Johannes 1 u vertelt. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid als schouder van een enige geborene van de vader, vol van genade en vol van waarheid, een troetelkind bij de vader. Maar Spreuken 9 gaat door. Moet u een keer doorlezen. Spreuken 8, daar stopt u. Nou, het is wel goed om de volgende dag verder te lezen, dat bedoel ik niet. Maar dat moet doorlezen. Wat staat er dan? De wijsheid heeft een huis gebouwd en in het huis is een tafel en aan die tafel is brood en wijn. Daar! Spreuken 9. Snapt u? Dan wordt er onmiddellijk uw aandacht gericht op dat oude verhaal van 1 Samuel 10. Ze hebben brood en wijn bij zich. Dit is niet het Nieuwe Testament, dit is het Oude Testament, dit is voorzegd. En daar leer je kennen wat Gods plannen zijn. Dat je je mag bezighouden met het lichaam van Christus, brood, en met het bloed van het lam, de wijn. Dat weet u. U weet dat het dat betekent. De gelovigen van vandaag worden bij het lichaam van Christus gevoegd. En die hebben een bestemming in het huis van de Vader. Niet alleen in de hemel. U komt ook in de hemel. Maakt u zich niet ongerust. Stel je voor. U hebt zich al zo verheugd om met de engelen een keer een goed gesprek te hebben. Nou, ik zou bijna zeggen, ik kan het voor u regelen. Maar dat kan ik niet. Ik kan geen afspraken voor u maken. Maar dat komt echt goed. U zult in de hemel zijn. En we zullen hem in de troon zien. Dat is de hemel. En we zullen het lam zien staande als geslacht in de hemel. En we zullen in de hemel zingen het nieuwe lied zoals we nog nooit gezongen hebben. Dat is allemaal in de hemel. U gaat naar de hemel. Gegarandeerd. Maar u hoort in het huis van de Vader. Daar zijn geen engelen. Probeert u het dus. En daarvan zegt de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar wil ik je hebben. En als ik dat gedaan heb, kom ik je ophalen. Ik breng je daar zelf. Je hoeft niet op eigen kracht, op eigen gelegenheid te komen. Ik breng je daar. Ik ga je daar een plaats geven. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar. De gemeente, lieve mensen, is een heel bijzonder gezelschap. Dat is het enige gezelschap van wat in de Bijbel genoemd wordt. Die niet gezegend zijn met zegeningen van hier beneden. En u bent nog zo blij met uw autootje. Ik ook hoor. Snap je wat ik bedoel? Daar is de Heer Jezus. Hij is onze zegen. Daar is de Heer. Hij is onze zegen. En daarheen zijn we op weg. Die gemeente, die komt daar. Daarom wordt ze hier ook weggehaald. Volgende keer gaat het over de opname van de gemeente. Ja, dat is een hot item. De een die zegt dat het A is en de ander zegt dat het B is. Nou, dat is soms behoorlijk vechten, knokken. Wie zou gelijk hebben? Nou ja, ik natuurlijk. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Liever met, ik ga naast je zitten. Ik weet van die discussies. Ik weet wel hoe dat gaat en hoe dan de kritiek komt. En allerlei dingen gezegd worden. Zomaar, de losse pols of niet. Maar u gaat hier vandaan. Want u hoort hier helemaal niet. De Bijbel zegt dat uw burgerschap is in de hemelen. Van waaruit we ook onze Heer Jezus Christus verwachten. Niet hier op aarde. We horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Gastarbeiders, zoiets. Zoals die mensen die een plekje zoeken hier. Hier aankloppen en in buiten moeten slapen in Terapel. Nou, zo ongeveer. Dat is onze status. Maar we horen daar waar de Heer Jezus is. Waar hij plaats heeft bereid. Uw bestemming is totaal anders dan wat God bedoelt met Israël. Gaat hij door me? Dan gaat hij ook echt doorzetten. Dat wordt waar. Zij zullen hier wonen. Ze zullen Jeruzalem kennen als hun hoofdstad. En ze zullen een gebied krijgen zoals ze nog nooit hadden. Ook niet in de tijd van Salomo. Toen ze wel een hele grote bloeitijd meemaakten. U hoort hier niet. U hoort daar waar de Heer Jezus is. En wat blijkt? God heeft u daartoe uitverkoren. Maar nou krijg je een moeilijke. Ja. Nou ja, dat klopt. We hebben daar een heel theologisch vraagstuk van gemaakt. En we hebben gezegd van hoe zit dat dan? Nou ja. Als u een klein beetje bekend bent op kerkelijk erven, dan weet u dat er heel veel over gezegd is. En als ik nog niet uitverkoren ben, dan kan ik ploeteren wat ik wil. Dan kom ik er toch niet. Dat is het fatale element daarin. Uitverkiezing, ik probeer het hoor, vandaar, om het unieke van de gemeente te duiden, is niet of u wel of niet behouden bent. Alle mensen die de Heer Jezus aannemen, nou, ook voor de Heer Jezus er was, alle mensen die God dienden en hem eerden, die hebben allemaal leven uit God. Die zullen dus niet verloren gaan. Er zijn miljoenen mensen gestorven die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord voor hij kwam. En ook zelfs na hij kwam. In landen waar nooit van een evangelieboodschap is gesproken. En ze worden niet afgerekend omdat ze de Heer Jezus niet kennen. Zou God onrechtvaardig zijn? Nooit. Zou God mensen iets in de schoenen schuiven waar ze geen begrip van kunnen hebben? Nooit. Dat bestaat niet. Wat wel bestaat is dat er een weg is, ook voor die mensen. Zou de koningin van Scheba gered zijn omdat ze van de Heer Jezus heeft gehoord? Vul maar in. Wat zegt de Heer Jezus daarvan? Nou, dat zij zelfs veroordeling zal uitspreken richting Israël, omdat zij zich bekeerden. En die mensen in Nineveh dan, waar Jona kwam. Dat verhaal hebben we gewoon weggepoetst. Want in die vis, dat bestaat helemaal niet. Een walvis kan helemaal, die hebben een heel klein keelgat, er kan helemaal geen Jona door. Nou, het is ook geen walvis, staat er ook niet. In het liedje wel. Maar niet in de Bijbel, grote vis, punt. Nou, misschien is het een potvis geweest, dan kan het wel. Maar goed, sorry hoor. Laat dat maar. Maar gaan die mensen nu verloren dat ze niet de Heer Jezus hebben leren kennen? Nou, die hebben de Heer Jezus nooit gekend. Ze zijn behouden straks. Komen die dan? Zijn die dan ook bij de gemeente? Ho, ho. wat anders. U gaat dan onmiddellijk een soort koppeling maken. Alsof alle mensen die ooit bewust voor God gekozen hebben, dan ook bij de gemeente hoort. Nee, voor de gemeente bestond, was er niemand bij de gemeente. Toen de gemeente gepredikt werd in het Nieuwe Testament, is het door de Heilige Geest, die kwam op hetzelfde moment. En door de Geest moet je tot dat ene lichaam gevoegd worden. Want dat is behouden dus voor mensen die de Heilige Geest ontvingen of ontvangen. Die horen bij de gemeente. En komen die andere mensen er dan bekaaid af? Nee, die hebben een prachtige toekomst, eeuwig leven. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze bij die gemeente horen. U bent, als u bij de gemeente hoort, buitengewoon gezegend met alle geestelijke zegeningen. Niet met een paar, maar met alles. En die andere mensen zijn met andere zegeningen gezegend. Het hangt samen met uw respect voor Yahweh, voor wat het Oude Testament altijd de vreze des Heren noemt, eerbied voor God, ontzag voor de Heren. Want dat is het woord. En wat een prachtige toekomst. Maar u bent dus heel anders gezegend. U kent de Heer Jezus. En in plaats van u halleluja te roepen, zegt u, ik hou me stil. Stel je voor dat ik halleluja roep. Dan hoor ik zeker bij die gemeente. Ja, ja, klopt wel. Nou, soms moet je maar halleluja roepen. Maar soms misschien moet je dat maar niet doen. Daar is toch niet een criterium of je wel of niet halleluja roept. Of een bepaald lied wel zingt en anderen niet zingt. Of misschien wel een andere vertaling gebruikt. Stel je voor ze. Heeft het daarmee te maken? Nul. Ik wil zo graag dat u zelf doordenkt. En dat u tot de conclusie komt. Er is iets bijzonders aan de hand met die gemeente. Want wat zegt Efeze 1, u en mij. Ik heb dat met u gelezen. Dat u uitverkoren bent van voor de grondlegging van de wereld. U. Dus voordat er iets was, heb ik u gezet. Wat was er toen? Nou, alleen maar het vaderhuis. Om die reden alleen al zou je moeten concluderen, dus de zegeningen van de gemeente, die ook van voor de grondlegging van de wereld al gezien zijn, die hebben te maken met het vaderhuis, want de rest bestond niet. De rest moest nog geschapen worden. En als u het pakt, dan denkt u, aha, nu krijg ik het een beetje, nou, om het op een rijtje te zetten, dat lukt nog niet, want het is te wijds, te groots. Het is prachtig, het is schitterend wat u allemaal krijgt. Maar u gaat daarvan genieten. En u zegt, de Bijbel, jullie zijn uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. En de Heer Jezus is, nu hij alles gedaan heeft, tot hoofd boven al wat is benoemd. Nou, als er een zeer hoge ambtenaar benoemd wordt tot een zeer hoge post, dan staat het in uw krant of dat staat in het journaal te lezen. Maar hij is tot hoofd boven al wat is benoemd, de Heer Jezus. En hij is als hoofd boven alles wat er is, dus hoger kan niet, een groter is er niet, is die gegeven aan de gemeente. Laat ik met u. Hij, de Heer Jezus, is gegeven aan de gemeente die hem, je durft het niet te zeggen, maar ik heb het al voorgelezen, die hem compleet maakt. Zoals Eva Adam compleet maakte. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Weet u dat u heel bijzonder bent? Nou, nu gaat u morgen naar de buurman en zegt die buurman, ik ben bijzonder. Toen zegt die buurman, dat wist ik al lang, want het is met jou niet te praten. Zoiets, dan is het gesprek weer over. Dan moet je een andere insteek kiezen. Moet ik nou zo naar de buurman gaan? Nee. Zou de buurman, zou die het kunnen begrijpen? Nee. U kunt het zelf niet eens behapen. U kunt het zelf niet eens op een rij krijgen. Ik bedoel niet u negatief te bezien. Maar het is zo groots, het is zo wijds, zo bijzonder, zo uniek. Dat u begint met de binnenkamer en heel voorzichtig probeert u dus te zeggen. Probeert u eens tegen de God de Vader te zeggen. Ja, u bent God, u bent Yahweh. Maar u bent ook betrokken in het werk van uw zoon. U hebt niet hem alleen laten ploeteren en zelf als een soort toeschouwer daarbij gestaan, Vader. U was erin betrokken. De Vader zelf heeft ons, heeft jou lief. Johannes 16. Hij houdt van je. En de Heer Jezus zegt, op het moment dat hij naar het kruis ging, ze hebben me allemaal alleen gelaten. En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Gingen samen. En u denkt, Bijbelkennis hebt u, Abraham, zo gingen die beiden samen. Klopt. Weer een tekst. En zo kunt u doorgaan. Het blijft boeien, het blijft doorgaan. Maar dit hele proces is hierop gericht dat u een keer doorkrijgt hoe bijzonder u bent. En dat is niet om hier te pronken en niet om een medaille alvast te kopen of een wisselbeker of weet ik veel wat voor groot iets. Maar om te beseffen dat de Heer Jezus dat werk volbracht is en u bent gered geworden. Niet omdat u het zo goed deed, maar omdat God in uw zijn genade en in zijn liefde u zo graag wilde bereiken. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. U hebt het cadeau gekregen. En dat geweldige cadeau heeft u in de gemeente gebracht. En daarom is die gemeente uniek. Echt, dat is echt heel anders. Ik ga nog over Israël met u doordenken. En wat de zegen voor Israël is. Een van de studies, een van de middagen. Komt. Maar nu al moet het besef doordringen dat we toch wel heel bijzonder zijn. Dat hadden we al willen horen. Een eye over onze bol en zo. Weet je wel, echt een compliment. Nou, ik ben misschien wel heel slecht bedeeld geweest met complimenten van mijn vader en moederskant. Maar dat was ook een beetje cultuur, want dat deden ze gewoon niet. Je zei nooit van dat je het goed deed of zo. Daar werd je dan eigenwijs van. En dat moest dan. Nou, dat ging heel ver. Ik herinner me een begrafenis waar ik een zeer oude Nestor in een bepaalde gemeente, club, een hele belangrijke. En samen met een andere Nestor. En toen zei ik na afloop, u hebt, ik noemde hem oom, die andere spreker. U hebt mooie dingen van die en die gezegd. Ja, zei, nu, dat heb ik ook. Maar nu had hij er geen last meer van. Dat hele gevoelige, want je kon elkaar geen complimentje maken, maar daar werd je hoogmoedig van. Zo ongeveer. En dus weet je, er nooit iets moois van je gezegd. Dat bestond dan niet. Jammer. Er is nu reclame voor de televisie dat je mooie dingen nu alvast moet zeggen. Dat komt niet eens uit de Bijbel, dat komt bij Dela vandaag, geloof ik, bij die club. Nee, dan heb je het. Het is hetzelfde principe. Maar zou je vandaag tegen elkaar durven zeggen, want dat is het toch bijzonder dat wij de Heer Jezus hebben leren kennen en dat we zo gezegend zijn en dat God me zo lief heeft, zo bijzonder vindt, dat hij me daar wil hebben waar hij alleen met de Vader, waar hij alleen met de Heer Jezus en met de Heilige Geest is geweest. Dat hij uitgerekend mij daar niet duldt, maar graag ziet. Dat. Daar wil hij mij hebben. U bent gezegend met alle geestelijke zegen. U hoort bij de gemeente als u de Heer Jezus kent. En u zult daar zijn waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En daar brengt de Heer Jezus u zelf. Dat hoeft u niet op eigen kracht te doen. Dat zei ik al. U wordt daar gebracht. U wordt daar neergezet. En nu krijg je daar een zetel. En er staat gegarandeerd een heel mooi naambordje. Daar staat jouw naam op. Misschien jouw nieuwe naam die je nog niet kent. Dus ik weet niet wat je erop vindt. Maar er komt een hele concrete duiding. It's your place. Ga daar zitten. Wat mooi, hè. Dat u daarbij hoort. Dat is zegen. Dat is feest. Dat is dankbaarheid. Dat is lofprijzing. Dan gaat u de Heer danken. Dan zegt u, ik weet niet wat ik zeggen moet. En ik weet ook niet met welk lied. Doet er ook niet toe. Ik wil u zo graag eren. Ik wil u zo graag prijzen. Ik wil u zo graag groot maken, Heer Jezus. Om wie u bent en wat u hebt gedaan. En wat u allemaal bedacht hebt. U bent uniek. Waarvan akte? Ik hoop dat u die akte, Efeze 1, die hebt u. Zwart op wit. Dat u dat hanteert. En dat u misschien morgen nog een keer zegt. Ik wil toch nog een keer kijken. Ik denk als u een erfenis krijgt van de notaris. Een bericht van de notaris over een erfenis. Dat u dat op uw bordje legt en zegt. Oh, dat is wel heel mooi. Maar dat gaat u gegarandeerd nog een keer lezen. Zou ik het wel goed gelezen hebben? Is het wel echt voor mij? Ja, doe het nog maar een keer. En dat is om de kracht van samenkomen van de gemeente, om elkaar te wijzen op dat prachtige wat nog komt. Waarbij de Heer Jezus het centrum is, het prachtige centrum is van het huis van de Vader. En u zit daar. En u hebt daar een eigen plekje. We waren laatst op een receptie. We kwamen binnen. En iemand die stond bij de deur. En die kijkt naar Henny, die kijkt naar mij. En naam. Tafeltje 6. Oh ja. Daar zaten we. En er waren meer bij tafeltje 6. Ik had liever tafeltje 7 gehad. Dat vond ik leuker. Maar dat gold niet daar. Maar zo ging dat. En toen dacht ik, zo zin de helemaal niet. Ik heb een plekje en de Heer Jezus brengt mij. En zegt, daar mag je zitten. En ik hoop dat het dicht bij hem is. Dat hoop ik. Maar ik wil hem graag bedanken. Ik wil hem graag eren. En ik wil graag tegen God de Vader zeggen, wat heb u een mooie zoon, wat heb u fijn. Geen hoogmoed, geen overdreven toestand, maar wel dankbaarheid. En eer en grootmaking en lof en ja, gewoon lofzegging, dankuitingen richting hen. De gemeente is echt uniek. Dat was mijn thema. Je bent echt uniek als je bij die gemeente hoort. En als je niet bij de gemeente hoort. Ik heb het niet over de kerkelijke boekhouding. Is wel nuttig soms. In veel gevallen wel. Pastoraat is ook nodig. Dat bedoel ik niet. Maar dat is niet hetzelfde. Als je bij de gemeente hoort, dan heb je leven uit God. Dat is essentieel. Dat is heel belangrijk. En van harte hoop ik dat dat jouw deel is. Ik ga ervoor bidden. Vader, zo zitten we hier in Kortrijkerbroek en we proberen deze dingen op een rijtje te zetten en proberen dat onderwerp in te luiden, in te leiden. We bidden om een zegen door uw Heilige Geest in het hart, in het denken van ons allemaal. Of als we later de opname nog wat beluisteren, nog een keer. Ook voor hen die dan misschien voor het eerst luisteren. We bidden om een zegen van uw kant. En u wilt ons heel graag zegenen. Zo bent u. En u laat ons genieten van Efeze 1 vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegening. Niet hier op aarde. In de hemelse gewesten. Daar. Waar de Heer Jezus is. En waar u bent. En waar de Heilige Geest woont. Daar. Daar wil ik zijn. Daar zal ik hem aanbidden. Daar zal ik hem ontmoeten. Daar hem misschien wel aan zijn voeten kussen. Ik weet niet hoe lichamelijk we daar zijn. Maar we willen het aan u zeggen. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u voor uw zegeningen. Ook voor het onderwerp van vanmiddag. We prijzen elkaar. We prijzen u en danken u voor elkaar. Thank you.
Dank u wel. Ik mag wel zeggen, ik zat net zo te denken van de toelichting bij het testament. En dat mogen we dan allemaal meenemen naar huis. Ik stel voor om lied 838 te zingen, vers 1 en 2 en 5. 838, vers 1, 2 en 5. Ik vraag nog graag weer aandacht voor enkele dingen. Kijk achterin op de tafel bij Harry. Daar liggen diverse spullen en om de hoek op de tafel. Daar liggen ook meerdere tijdschriften die je mee mag nemen. Daar staat ook een bus waar eventueel uw vragen in kunnen. Maar u mag ze ook persoonlijk bij dato stellen zo dadelijk. De bus is ook bestemd voor de bestrijding van de kosten die er toch ook elke keer weer aan verbonden zijn. Daar vraag ik ook graag uw aandacht voor. Er is weer soep en broodjes. Maak daar gebruik van en ontmoet elkaar. En dan bent u voor de volgende keer weer van harte uitgenodigd. Daar staat zondag 19 maart. Hopen we weer bij elkaar te komen hier. Het onderwerp is dan, het is al genoemd, de gemeente wordt opgenomen. Zullen we samen danken en ook bidden. Heren, u willen wij danken voor zo'n rijke boodschap die vanuit uw woord mag klinken. als het ware een testament wat voor ons klaar ligt. En niet in eigen kracht, maar in alles uit genade door u. Heer, we willen u daarvoor nogmaals bedanken. En we danken voor deze boodschap. En dat het ons zo ook mag opbouwen, dat we het meedragen en misschien ook mogen uitdragen, ook naar onze buurman, maar ook op elke plek waar u ons stelt. Heere, wil zo met ons gaan, u die al onze omstandigheden kent, die we van elkaar niet weten, maar willen elkaar zo ook aan uw zorg toevertrouwen. En als we nog bij elkaar blijven, ook om wat te eten, wil dat zegenen. We danken u voor het eten wat er steeds weer voldoende is. En wil ons zo ook goede momenten samen geven in de gesprekken, dat we daarin ook met elkaar mogen delen wat we in u, in uw rijkdom gevonden hebben. We eren uw grote naam. Amen.
Amen.